Hallo iedereen, bedankt om af te stemmen op Buspraat. Een no-nonsense podcast vol spontane, openhartige en diepgaande gesprekken met ondernemende mensen. Over hun drijfveren, passies, talenten en dromen. Verhalen die een inspiratie voor anderen mogen zijn. Ik ben jullie gastheer, Joris Evens, en ik help ondernemers op een slimme manier hun tijd, aandacht en geld te besteden aan die dingen die echt belangrijk voor hen zijn, zodat ze het leven kunnen leiden waar ze echt van houden. En in deze aflevering ga ik in mijn busje met Barbara Geuses in gesprek over eerlijk zijn met jezelf, de impact van COVID en het belang van doelen stellen. Het leven is kort en kostbaar. Zoek jij de strategieën om vermogen op te bouwen, geldstress te verminderen, vrijheid te creëren en je dromen te realiseren? Ontdek dan de 5 fundamentele componenten voor jouw Buspraat roadtrip op www.buspraat.be. Doe het vandaag nog, want het leven is geen oefening. Maar voor nu, laten we starten met deze mooie aflevering.
Goedemorgen Barbara. Welkom in mijn busje, welkom in de podcast Buspraat. Vandaag hier op de Coupure in het hartje van Gent. Met een stralende zon. We staan gelukkig een stukje in de schaduw. Waardoor de temperatuur in het busje niet te zeer zal oplopen door de zon. Ik zeg vaak van, ik heb 2 natuurlijke vijanden. Felle zon en felle regen. Ja. Voor de warmte en voor het geluid. We staan hier langs een mooie fietsstraat. Er zullen af en toe wel eens wat auto's passeren. En redelijk wat fietsers voorbij komen die aan het genieten zijn van...
Prachtige dag.
En bijna weekend inderdaad. Dus, ja. Maar dat zou ons niet mogen storen in ons gesprek. Dus welkom.
Dank u. Merci dat ik hier mag zijn.
Dank u wel. Misschien de eerste vraag. Wie is Barbara?
Ja, ik ben Barbara Geuses. Ik ben geboren en getogen in Bree. Mm-hmm. Ik ben 40 jaar. Ik woon ondertussen niet meer in Bree, anders zouden we hier niet staan. Ik ben na mijn studies, ik heb eerst in Leuven gestudeerd, bio-ingenieur gedaan en dan naar hier gekomen om verder te doctoreren. Hier mijn man leren kennen, ondertussen ook 2 kindjes, William en Julia, die zijn 5 en 2,5. Mijn bedrijf hier opgericht. Dus ik ben nu eigenlijk Gentenaar, met een Limburgs accent.
Ja. Inderdaad, grappig dat we eigenlijk maar in onze jeugd op 20 kilometer nog niet van elkaar gewoond hebben.
Ja.
Bij mij weten elkaar nooit zijn tegengekomen.
Bij mij weten ook niet.
Meeuwen en Bree, dat waren niet echt de 2 uitwisselingsvijfsteden, om het dan zo te zeggen.
Pas op. Dat was toch ook altijd die beachparty, was dat
niet?
Ja,
een Gruitrode.
Maar dat is nu allemaal oud.
Dat is allemaal oudsbij.
Ja, voilà. Misschien toch. Dat we elkaar ooit zijn tegenkomen.
Wie weet. Het belangrijkste is dat we elkaar vandaag zijn tegenkomen.
Ja, absoluut.
Voor een leuke aflevering van Buspraat.
Ja.
Voor jou ook de aftrap van de aflevering. Je mag zelf een keer grabbelen en...
Voorlezen waarschijnlijk, hè? Ja. Ah, hoe zie je jezelf in 10 jaar? Dat mag zowel professioneel als... Ja. Dus ja, ik sta nu op een punt met Nomige waar dat we grote stappen aan het nemen zijn. Dus ik hoop dat ik die binnen 10 jaar ook echt kan verzilveren. Ja. Dus dat ik daar professioneel op een punt sta. Dat ik zeg, oké, ik heb dit verwezenlijkt. Ja. Dat ik dan ook kan beslissen, is dat iets wat ik wil doorgeven aan de volgende generatie? Ja. Of is dat iets waar dat ik misschien... grotere plannen mee heb of zo. Dus dat ik dan binnen 10 jaar daar een duidelijker beeld op heb. Maar voor mij is Nomige dan een veelvoud van wat dat het nu is.
Ja.
Daar wil ik naartoe streven. En dan persoonlijk, ja, dan zijn de kinderen een stukje groter. Dan zijn die iets zelfstandiger. Ja. Jij kunt daar misschien al wat meer van meespreken. Ik zit nu zo echt nog net bijna pamperfase uit. Dus dat is nog veel werk. Maar dan zal dat wel... Ja, dan hebben we misschien ook dat we uit de stad gaan, misschien iets rustiger gaan opzoeken. Zo zie ik dat dan.
Ja.
Maar daar niet zotte plannen. Nee, niet meer.
Nee. Oké, mooi. Ja. Je benoemde het net al even, je bedrijf Nomige.
Ja.
Kan je daar eens wat meer over vertellen? Je hebt gedoctoreerd in Gent. En hoe is dan het pad gekomen om uiteindelijk met Nomige te starten?
Ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus ik denk dat dat zoiets is wat je mogelijk al een beetje gezien hebt thuis. Het is niet dat ik als kind zei van ik ga mijn eigen bedrijf oprichten. Dat had ik niet in mijn hoofd, totaal niet. Ik ben bio-ingenieur gaan studeren, cel- en genbiotechnologie, omdat dat op dat moment me aanvoelde als, oh, daar zit wel veel toekomst in de biotech. Een opportuniteit om hier te doctoreren op dermatologie. En toen begon zich dat al iets meer te shapen, want ik dacht, ah, dermatologie, misschien wel in de cosmetica als vrouw, ja.
Ja.
Dat interesseert wel veel affectie, vrouwen. Ja. Ja, misschien als man is dat raar om te begrijpen, maar vrouwen zijn daar dan wel. En dan had ik al zoiets, oh ja, wie weet, misschien bij een L'Oréal kunnen gaan werken of zo. Mm-hmm. Enfin, 4 jaar lang gedoctoreerd, dan nog even blijven plakken als onderzoeker. Wel gevoeld van, oké, okay, dat academisch pad, dat ga ik niet doen. Ik wil wel in de industrie. Maar wat dan? Om dan bij een L'Oréal binnen te geraken was niet zo evident. Mm-hmm. Hè? Ik wou uit die onderzoeksmicroscopen, kelders waar dat ik onderzoek moest doen, ik had het gehad. Dus ik dacht, ik wil zoiets meer affiniteit met product op de markt brengen en zo. Heb ik wel een jaar Vlerik gedaan.
Ah, ja.
Om ook wel, ik zat te hard in dat niche eigenlijk. Ik was echt een onderzoeker en de enige jobaanbiedingen die ik ook kreeg waren voor onderzoeksposities. Een jaar Vlerik heeft mij eigenlijk wel geholpen om één mijn netwerk uit te breiden, maar ook om meer zicht te krijgen van, ah ja, dat kan ik ook nog doen met mijn achtergrond en dan misschien een iets meer commercieel of minder onderzoeksfunctie in ieder geval. En zo ben ik bij Omega Pharma terechtgekomen.
Ah, ja.
En ook, dat is echt ondernemen puur son, hè, Mark Koeken. Op die moment was dat ook nog niet Perrigo, dat was ook nog echt heel veel intrapreneurship, dat werd toegelaten. Dus op 3 jaar tijd heb ik daar zoveel projecten mogen doen. Zoveel ownership gekregen over projecten. Dat ik voelde van, oké, dit is ondernemen binnen een bedrijf.
Ja.
Ik heb er alles geleerd. Allee, ik had mijn wetenschappelijke basis uiteraard, maar dan meer de rest. En met die overname van Perrigo heb ik dan eigenlijk ook wel beslist van, goh, Dat karakter van Omega Pharma gaat weg zijn.
Ja.
Dat is een groot Amerikaanse speler. Het is voor mij de moment om het idee dat ik misschien al lang heb van gepersonaliseerde huidverzorging. Tijdens mijn doctoraat was ik daar al een beetje mee bezig. Ik ga dat doen.
Ja.
Ik ga dat gewoon springen.
Ja.
Ja.
Mooi.
Zo is dat dan in 2017 tot leven gekomen.
Ja, mooi. Misschien heel even terug over die periode bij Omega Pharma. Mark Koeken is natuurlijk misschien wel de bekendste ondernemer in België. Heel mooi om te zien hoe dat al die producten die dat Omega Pharma ooit op de markt gebracht heeft, dat die dan eigenlijk een heel stuk gekomen zijn vanuit dat intern ondernemerschap waar Mark dan vertrouwen had waarschijnlijk in mensen zoals jou die dingen konden gaan ontwikkelen en die stukken die verantwoordelijkheid kregen om nieuwe producten op de markt te brengen.
Ja, tuurlijk. Allee, het was geen rigide structuur.
Ja.
Dat was het fijne daaraan. Dat was eigenlijk, je moest natuurlijk het vertrouwen wel winnen.
Mm-hmm.
Het is niet dat iedereen van dag 1 die vrijheden kreeg, maar het werd enorm gestimuleerd om met creatieve ideeën te komen, om productontwikkelingen, ideeën daarvoor te pitchen. Je werkte in een team natuurlijk, hè, met je marketing samen. Maar dat vond ik zo fijn. Ik had natuurlijk geen referentiepunt. Ik wist ook niet of dat aan andere bedrijven ook zo was. Maar ik hoorde binnen Procter & Gamble of zo dat anders verliep.
Ja.
Met dan de overname van Perrigo, daar had ik zo heel veel schrik voor. Dat dan, misschien een beetje op zijn Amerikaans, toch wel heel
andere
erg.
Cultuur, ja.
Structuur, andere cultuur ook. En ja, dat wou ik dan ook niet.
Nee.
Dat wou ik dan ook niet. Ik vond dat wel een heel prettig geven. Ik heb daar super graag gewerkt. Moest die overname niet gebeurd zijn. Wie weet werkte ik daar nog aan als een Nomige nooit geweest. Dat is eigenlijk grappig. Ik heb daar wel veel over nagedacht. Van, ja, alles gebeurt voor een reden zeker.
Hoe loopt het leven?
Ja hoe loopt het leven? Is heel
misschien wel het thema van alle afleveringen van Buspraat.
Ja.
Dus,
ja.
En misschien wel de titel van jouw aflevering straks. Ja. Wie weet. Ja. Welke lessen, welke ervaringen neem je mee of pas je toe in je huidige bedrijf voor je medewerkers? Heb je daar,
die ik daar geleerd heb.
Die je daar geleerd hebt.
Ja, om vertrouwen te geven wel aan die medewerkers. Om ook voldoende vrijheid te laten. Om de creativiteit krijg je een deel vanuit mensen vrijheid wel te geven. Hè?
Ja.
Natuurlijk, we zijn een veel kleinere structuur. Zo die dynamiek van dat was geen gigantisch bedrijf, want ik werkte op het hoofdkwartier, maar die dynamiek, dat mis ik soms nog wel altijd. We hebben nu een team van 5, was geestig, maar dat is zo... We hadden bij Omega Farm ook een kikkertafel staan beneden. We hadden daar ook een personal trainer. Allee, we hadden daar een bar voor de vrijdagavond. Ik vond dat geweldig. Ja. En dat probeer ik ook zowel, hoe klein dat we ook zijn, ook te doen. We hebben ook een personal coach. Ja. We hebben nog geen bar en we hebben ook nog geen kikkertafel. We proberen zowel met team af en toe eens iets te doen en iets tof te doen. Ja, je zit hier midden in het centrum.
Ja, geen bar en genoeg in de buurt.
Ja, genoeg kroegen in de buurt. Ja, dat zijn wel een van de dingen dat ik belangrijk vind. De cultuur, de sfeer.
Ja, dat ze graag komen werken.
Ja, want dat creëert de productiviteit uiteindelijk. Allee, dat is... Ja.
Graag je job doen om van daaruit creativiteit en productiviteit te stimuleren.
Ja, absoluut.
Oké, mooi. Ik las ook onlangs dat jij de stap had gezet om een nieuwe CEO aan te stellen.
Mm-hmm.
Kan je daar iets over vertellen? Hoe is dat proces een stukje verlopen? Wanneer komt het besef van een optie om zelf misschien een stuk een andere rol te nemen en een nieuwe CEO aan te stellen?
Ja, wanneer komt dat besef? Op een gegeven moment voelde ik mij niet meer 100% oké in die rol. Dat is iets dat heel geleidelijk aanloopt. Hè? Ik ben Nomige gestart. Ja, ik ben wetenschapper. Ik had een concept, een idee, iets dat wetenschappelijk onderbouwd was. Ik wist dan nog met de nodige hulp hoe te vermarkten. Maar een CEO-rol, daar rolt je in, hè?
Ja.
Dus ineens ben je niet alleen de wetenschapper, je moet ook die marketing overzien, mensen beginnen aannemen. Dat werd veel. Dat werd te veel. Je financiën in de gaten houden, funding zoeken. Maar de dag dat ik dat dan echt besefte, van goh, ik kan dat niet meer alleen. We hadden dan lockdown, mm-hmm. Waarin dat we eigenlijk ons helemaal hebben moeten heruitvinden.
Ja.
Want wij werkten samen met zo van die esthetische klinieken, schoonheidsspecialisten. Ik deed ook zo nog heel veel sessies s'avonds voor het verhaal te vertellen. En dat mocht allemaal niet meer. Dus we waren aangewezen we moesten een switch maken, 100% digitaal. En dan heb ik wel voor de eerste keer beseft van... Amai, ja, ik ben hier verantwoordelijk voor een aantal mensen. Er komt geen geld binnen. Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken, want ik ben niet digitaal opgeleid.
Mm-hmm.
Ik heb daar dan 100% op iemand anders moeten vertrouwen. En dan heb ik heel snel... Ik heb heel veel stress gehad tijdens die periode. Mm-hmm. Ik moest ook geld zoeken om ineens het gebrek aan inkomsten...
Cashflow-matig.
En dat is denk ik het eerste moment geweest waar ik zoveel stress heb gehad. En voornamelijk de stress voor mijn mensen.
Ja.
Nog niet zozeer voor mijzelf. Meer van, ik neem er wel verantwoordelijkheid voor die mensen. En... En dan, we hebben dat dan overwonnen. Hè. Uiteindelijk is dat allemaal weer goed gegaan. Maar dat jaar 2021 is dat zo wat blijven sluimeren. Ja. Heb ik zo wel gevoeld van... die rol... Ben ik degene die Nomige tot dat volgend punt gaat brengen? Ja. Heb ik ook die capabilities?
Ja.
Zie ik mij dat ook doen? En als ik mij dan... Want iedereen doet dat ergens toch wel. We proberen te benchmarken met andere ondernemers. Dacht ik... Ik heb een ondernemende spirit, maar het heeft toch nog iets anders nodig om dat te doen. En als ik heel eerlijk ben met mezelf, wat doe ik het liefste?
Ja.
Dan is dat toch opnieuw waarom dat ik het ook gestart ben. Producten creëren. Ja. Mijn meerwaarde in het bedrijf echt te laten gelden. Ja,
klopt.
En dan is dat, er zijn maanden overgegaan met heel veel mensen gebabbeld. Ik had ook zo'n beetje een coach. Ik had mij aangesloten bij Rubicon. Mm-hmm. Dat is, ik weet niet of je dat kent.
Stefan en voilà.
En die hebben de kracht van vraagstelling. Ja. En eigenlijk doordat zij heel veel vragen, is dat zo langzaamaan beginnen dagen. En dan, op een gegeven moment was dat daar dat ik zeg, dit is wat ik moet doen.
Ja.
Ik moet gewoon iemand vinden die die rol wil opnemen. Ik ga me dan op dat en dat en dat concentreren. Dat werd alsmaar duidelijker voor mij wat dat ik wou doen. Ja. En waar dat ik ook dacht van hier ga ik ook het bedrijf het meeste bij helpen als ik die rol opneem. Ja, dan ben ik beginnen zoeken en door met mensen te praten ben ik dan bij Renault beland. En ja, Renault, raad eens van waar dat hem kwam.
Ja, waarschijnlijk aan het dialect te horen.
Nee.
Omega Pharma.
Niet van bij ons. Ja, niet van
ik was geografisch aan het denken. Maar,
nee, toch niet. Ja,
Omega Pharma.
Allee, we hebben elkaar ooit gekend, zoveel jaar geleden. Maar hij heeft dan een heel internationaal carrière afgelegd. Hij is dan... Dus het is niet dat wij heel intens hebben samengewerkt, maar we weten wie dat we waren. En ja, als je netwerk dan inderdaad een beetje onderhoudt, met ex-collega's gebabbeld en iemand zei, bel Renault op, die is terug in België. Ja. Na zoveel jaar in het buitenland gewoond hebben, die is daar terug. En voilà, die is nu 3 maanden aan de slag.
Mooi, ja.
Ja. Ja.
En wat doet het voor jou om nu, als je daar na die 3 maanden op terugkijkt, van wat heeft het jou al gebracht?
Ik ben er 100% zeker van dat ik de juiste beslissing heb genomen. Ja. Ja. En dat is ook fijn om te voelen.
Ja.
Want dat is toch altijd een beetje dat gevoel van, ja, doe ik daar wel goed aan? Mm-hmm. En het is belangrijk, ja, hij deelt mijn visie, missie. We zitten op één lijn. Ja. Dat had ik ook al van begin door. Onze rollen zijn goed verdeeld. Ja, we zitten nog een beetje in een transitiefase. Hè? Mm-hmm. Er is heel veel waarvoor dat ik nog wel even bijspring, maar wat op termijn dan volledig zijn verantwoordelijkheid wordt. Maar ja, ik ben blij. Het is nog niet dat ik zoveel meer tijd heb, want dat was ook een deel van de reden omdat ik dacht, ja, ik ben zo hard aan het werken.
Al die verschillende patches op.
Ja, mijn hoofd was ook niet meer vrij. Ja. En dat wou ik wat meer. En ik voel dat wel naartoe aan het gaan is, ja.
Ja. Dus, wat is het voordeel als je hoofd terug vrijer is?
Ja, je creativiteit komt terug, hè.
Ja.
Ik had soms het gevoel dat ik altijd achter dingen aan het aanhollen was. Ja. En dat ik het op den duur ook niet meer genoeg kon afwerken. Ja. Dat was gewoon lastig aan het worden. En nu... Maar ja, die creatieve... Maar ook gewoon meer tijd hebben voor familie en vrienden vind ik ook belangrijk, hè. Dat is ook iets... Ik ben heel hard gegaan met Omige. In COVID voor de eerste keer beseft van, wow, dat was hier wel even rollercoaster. Ja. Maar dan, het is niet dat ik tijdens COVID, ik denk dat ik nog nooit zo hard gewerkt heb, net omwille van hetgeen dat ik juist zei. Ik moest mijn bedrijf boven water houden. Maar dat was zo, ja, dat was een beetje te veel aan het worden. Ja. Dus ik wou wat meer tijd voor, die kleine kindjes, ze worden erop groot ook.
Inderdaad,
hè?
Inderdaad. Ja.
Ja.
Je hebt maar 16 zomers, heb ik ooit eens gelezen. En dat heeft mij altijd heel erg geïnspireerd om naar mijn eigen kinderen, naar een opvoeding te kijken. En vanaf dat ze 16 zijn, dan is de kans dat ze nog graag met mama en papa mee op vakantie gaan.
Oh my, ja, substantieel dat is wel, kleiner dan. Ik denk dat je het zo zegt, dat is dat wel heel goed.
Dus ja, hoe ga je die 16 jaren die je hebt, hoe ga je die vullen met ervaringen en kennis en alles wat je wilt meegeven? Hè? Dus,
dat is wel een goede om over na te denken, ja.
Dat, alsjeblieft.
Ja, je bent mee naar huis.
Ja. Ik vind het sowieso een heel moedige zelfreflectie allereerst, om daarmee aan de slag te gaan. Want al die patches, al die dingen, ben ik nog die dingen aan het doen waarvoor ik ooit mijn bedrijf gestart ben? En dat heel wat ondernemers zich dat wel eens afvragen. Want als wat je zegt, je rolt daarin en je begint iets en de eerste medewerkers komen erbij en je groeit en... Die rol die, hoe je ooit begonnen bent, vaak heel praktisch en met de voeten in de modder en die handen in de klei, die groeit vaak door naar een bureaujob, om het dan zo vaak te noemen.
Ja.
Maar is dat nog wat je echt wil, waar je echt blij van wordt? Dat is een heel moedige vraag, denk ik. En dan ermee aan de slag gaan via klankborden.
Durven daarover praten.
En durven erover praten, durven keuzes maken. Dat is een stukje life planning ten top, uiteraard. Ja. Zonder het zo te noemen, maar durven keuzes te maken in je eigen leven om dingen anders, dingen beter terug. Terug die voldoening, terug die passie vol 100% in kan voelen. Dus chapeau.
En ik vind ook zo. Niks is definitief. Klopt. Ik heb ook altijd zo het gevoel gehad, ook met de sprong bij het ondernemen. In het slechtste geval keert je terug.
Ja,
ja dat is zo. Klopt. Hè? Klopt. Als ik merk van, ik mis die CEO-rol. Of ik denk dat ik het toch zelf beter kan doen. Ja. En hetzelfde toen dat ik bij Omega Pharma mijn ontslag had ingediend. Ja, je hoort heel veel. Maar zou je dat wel doen? En wat als? En dan dacht ik, wat als? Ja, dan heb ik heel veel geleerd.
Ja.
En dan zal ik toch wel ergens aan een bak kunnen, zeker.
Klopt, ja.
Dus ja, ik zie daar altijd zowel altijd een upside bij het risico dat je neemt. Dat ik denk van, er is altijd wel een manier waar je er wel...
Er is altijd een win ergens in.
Ergens wel.
Ja.
Ja. Ja,
mooi. Die stappen waar je die wilt zetten in, om daar te komen waar je achter 10 jaar wilt staan, zeker met Nomige, wat is momenteel de grootste uitdaging die je daar voor de kiezen krijgt?
Nomige nu zo rap mogelijk geografisch ook uitbreiden. We zijn een merk dat in België gestart is, voor obvious reasons. Mm-hmm. We doen dat hier goed, we groeien jaar op jaar. Maar ik voel dat er zoveel potentieel ook nog in andere landen zit. En dat wil ik nu een keer uitproberen. Ja, valoriseren. Ik voel, daar zit veel in. En Renault voelt dat ook. Hè. Dus ik vind dat fijn dat we met twee nu ook helemaal aan het opzetten zijn. Van, ja, we willen dat Nomige in heel Europa bekend is. Hè. Dat is eigenlijk het idee. Hè. Ja. Dat willen we, dat is onze droom.
Ja. 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 Eerst Europa en dan de rest? Of hoe,
Ja, verder dan dat dus, zou ook fijn zijn. Maar als ik Europa al zou hebben, dat zou ook al fantastisch zijn. Ja. Want ja, Nomige, het is een iets atypischer product. Hè. Wij zitten met die DNA-analyse. Dus logistiek is dat niet iets gelijk een ander skincare-merk of een fast-moving consumer product. Dat je gewoon uitlevert en iemand zet het daar op de rekken en dan... Dus ik zou heel graag ook andere continenten aandoen. Ja. Maar dan denk ik dat we daar filialen gaan moeten beginnen oprichten om die logistiek ook aan te kunnen. En dan zitten we natuurlijk wel weer in een ander type van... Dus daarom dat ik zeg, als Europa, dat kunnen we coveren. Dat gaat goed. Dat proberen we nu al. Dat is geen probleem. Mm-hmm. Dus laten we daarmee starten. Ja. Ik zie het groot.
Ja, mooi.
Maar voor mij is Europa al heel groot ook.
Ja, mooi. Ja. Ja, ik denk... Ik ken er natuurlijk niet zo heel veel van, maar ik denk dan ook gelijk aan, hè, omdat het over DNA gaat, een stukje, zit je waarschijnlijk ook met privacywetgeving en dat soort zaken.
Dus ik weet dat wij nu aan de GDPR, dat is Europa, dat gaat maar iedere keer als je dan ergens anders gaat, moet je weer inderdaad andere regeltjes houden. Ja. Ja.
Mooi. Naar je medewerkers toe, hoe zie je dat team nog evolueren de komende jaren? Zeg je van, daar moet nog een significant aantal mensen bij gaan komen als we die groei realiseren, of kan dat vrij makkelijk geschaald worden met de mensen die er nu zijn?
Dus alles wat het e-commerce luik betreft, kunnen wij eigenlijk kunnen wij nog verdriedubbelen met hetzelfde aantal mensen, bij wijze van spreken. Maar als je echt de offline sales, de fysieke punten, daar heb je salesmensen voor nodig. Ja. Mensen moeten de baan op gaan. En daar zie ik het meeste groei in Nomige. Als we zeggen, we willen verschillende landen aandoen, dat je ofwel mensen ter plaatse zet, of dat je... Je kunt ook met distributiecontracten werken. Ja. Hè? Afhankelijk van land tot land kan een of de andere optie zijn. Maar daar zie ik dan wel het meeste aantal mensen bijkomen in die functies. Ja. Want toen wij in COVID zaten en dan echt eigenlijk 100% digitaal aan het focussen waren, beseften wij al van, wij kunnen hier echt verdubbelen een omzet zonder dat onze mensen moeten verdubbelen. Ja. Dus dat was voor mij, ik dacht, we hebben het gevonden.
Ja.
Zalig businessmodel, we kunnen zo groeien. Ja. Maar dan na COVID, online blijft goed gaan, maar toch voelen wij, mensen zijn ook een beetje digital fatigue.
Ja.
Het is ook een product dat sowieso een woordje uitleg nodig heeft. En dat wij merken dat als er een fysiek punt is in een clinic of een schoonheidsinstituut, dat helpt wel hoor, om mensen te onboarden in het merk. Dus die acquisitie is heel belangrijk bij ons. En daarom dat we ook beslissen hebben, we gaan naar een hybride model gaan. Puur online. Zal een uitdaging zijn. Ik ga er heel eerlijk in zijn. Ja.
Ja. Ja. Want hoe werkt jullie model? Kunnen eindklanten rechtstreeks bij jullie terecht? Of is het altijd met een tussenpersoon?
Nee,
zoals een dermatoloog of een
schoonheidsinstituut? Dus inderdaad, we hebben een D2C-model.
Mm-hmm.
En we hebben een via dermatologen of esthetische kliniek of schoonheidsinstituten waar dat ze ook de DNA-test kunnen doen, dat ze daar dan de producten gaan ophalen, dat we zo partnerships aan gaan met hen. Dus de twee opties zijn mogelijk.
Okay. Ja. Dus dat maakt het eigenlijk altijd schaalbaar, omdat klanten rechtstreeks kunnen inkopen. Ondertussen komt er nog eentje voorbij die iets wil zeggen. Met oma op shock.
Met oma op shock.
maar wel heel even een draad kwijt.
Waar. We waren over dat schaal.
Ja, over dat schaalbaar maken. Ja. Hè? Ja. Goed, dan gaan we proberen zo in dezelfde houding terug te zetten.
Oké.
Okay. We zullen wel wat, wat dingen, zo overgangen erin.
Ja.
Je noemde straks ook al heel even van de ervaringen die je had bij Omega Pharma met coaching en dat soort zaken. Je hebt nu ook terug een personal coach in het bedrijf.
Hoe trainer, hè?
Trainer.
Fysiek, hè?
Zo, ja, zo even opnieuw. Ja.
Nee, geen mental coach.
Nee. Ja, zeg ik mental coach, personal coach? Ja.
Personal coach zeggen, maar ik doel op om één keer per week samen te sporten.
Fysiek, ja. Wacht, hè.
En dat was ook bij Omega zo, dat doelde ik ook op.
Ja, dat okay, juist, ja, dat was ik. Ik zal het zo noemen dan een week.
Ja.
Je noemde straks al even van bij Omega Pharma had je die personal trainer. Hè? Heb je nu, misschien niet dezelfde, maar je hebt er nu ook eentje bij Nomige. Hoe belangrijk is het om, ja, om je fit en gezond te voelen in je lichaam?
Ja, iets dat ik eigenlijk zelf heel lang onderschat heb. Ik merk dat door veel te sporten, dat ik me ook sterker voel, dat ik me mentaal ook sterker voel. Iets wat ik echt... Allee, ik heb 2 kindjes gehad. William is geboren 3 maanden nadat ik Nomige had opgericht. Mm-hmm. Andersom. Nomige is geboren 3 maanden nadat ik William had. Zo
had opgericht.
Had opgericht.
Had de wereld had gebracht.
En dan zit je daarin en dan met een klein kindje. En ik wist al niet van welk hout pijlen maken. Ja. Dus sport kwam echt. Was niet meer aan de orde. En dan 2e kindje gehad. Dus ik was daar zo, ik had al lang genegeerd, ondanks het feit dat ik wel altijd sportief ben geweest. Mm-hmm. En in de COVID heb ik dat eigenlijk ook heel hard gemerkt. Van ineens was er zo ook, ja, niks meer. En ik kwam ook bijna echt bijna niet meer buiten, ja. Hè? Ja, en niemand. Maar, en toen ben ik wel ook beginnen denken van, kijk, dit gaat niet. We moeten hier, ik moet hier terug wat beginnen doen. En dan ook een heel belangrijke reden waarom ik echt ben beginnen sporten. We zijn vorig jaar nog getrouwd.
Mm-hmm.
Na 16 jaar samen te zijn en 2 kindjes later. En dan dacht ik, oké, ik heb motivatie. Ik had een heel mooi kleed gevonden. Maar ik dacht, oké, we moeten hier toch wel aan werken. En ik had een doel. En dan, oké, dan ben ik daar naartoe. En dan veel beginnen sporten. En dan heb ik ook echt een personal trainer naar Nomige gebracht. En ik dacht ook wel, dat is een teambuilding momentje. Ja. 1 keer per week. Ik vind dat wel belangrijk. En we zijn dat blijven doen. Ja, dus de trouw is gepasseerd. En ik blijf het doen. Ja. Ik blijf het doen.
Ja, in de jurk passen is een motivatie. Lang kunnen dansen zou er ook iets kunnen zijn natuurlijk. Hè, met een goede conditie.
Ja.
Maar wel fijn om te horen hoe dat je eigenlijk die 2 momenten koppelt dan. Hè, dat je er een stukje teambuilding van maakt.
Ja.
Toch samen iets doen. Maar tegelijkertijd ook...
Je eigen lichaam,
eigen lichaam, of elk hun eigen lichaam, een stukje trainen. Ja. Wat een gezonde geest, een gezond lichaam, naar ziekte verzuimen, naar creativiteit.
En ondernemen is topsporten.
Ja.
Allee, ja, soms denk ik dat echt, dat is een marathon. Hè.
Ja, sowieso. Ja.
Ja. Dat is niet van, ik ga hier eens even keihard een jaar doordoen en hup, ze hebben hun poten gezet. Dat is iets wat ik onderschat. Hè.
Ja.
Ja.
Ja, dat is de reis die elke ondernemer een stukje te maken heeft, denk ik.
Ja, niemand kan je ook... iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en eigen pad. En ze kunnen misschien zo hier en daar wel wat behoeden voor of zeggen. Maar het is toch... Ja, je weet dat niet als je eraan begint.
Nee, want als je je eigen bedrijf begint, er is ook niemand die is voorgegaan om exact hetzelfde te doen.
Voilà,
iedereen kan wel vanuit zijn ervaring putten, maar... Ja, dat is geen Nomige wat die anderen gebouwd hebben met de uitdagingen die specifiek aan Nomige hangen.
En dan ook al die contextuele uitdagingen. Allee, we waren gelanceerd in de UK en dan hadden we Brexit.
Mm-hmm.
Dan hadden we COVID, dan hebben we een oorlog. Allee, wie wist dat?
Ja, als we dat op voorhand wisten, dan
is er zot,
zou dan je misschien niet aan begonnen zijn. Ja.
En voor die reden, het is echt een marathon soms. En ik denk, maar je moet die ook zo blijven heruitvinden en durf je businessmodel opnieuw te challengen en aan te passen aan de context. Hè?
Ja. Ja, ja. Darwin zei dat heel lang geleden al. Het is niet de sterkste, maar degene die zich makkelijkst kan aanpassen. En ik denk dat dat de les is die we de afgelopen 5 jaar met alles wat er in de wereld gebeurd is misschien wel in ons gezicht geduwd hebben gekregen.
Ja, ja.
De vragen die ik stel als life planner, die gaan over van alles. De belangrijkste vraag die ik stel is, wat wil je nog met de rest van je leven doen?
Ja.
En ik gebruik er het traject van life planning voor. En daarin komen 3 vragen eigenlijk elke keer terug. En ik zou je ze graag alle 3 gunnen uiteraard. Maar laten we alles beginnen met 1 van de
3. Zal ik die even terug doen? 3.
Ja, kom.
Alsjeblieft.
Je mag zelf. Daar gaat een nummertje op staan.
Ja. 3.
Nummertje 3. De derde vraag van life planning, ja, ze komen eigenlijk altijd in volgorde.
Okay.
We bouwen rustig op. Je krijgt nu dadelijk de derde vraag, de laatste vraag. Misschien ook wel de bijzonderste vraag. Ze hebben alle 3 hun doelen.
Ik ben wel benieuwd naar die andere 2 vragen ook.
Stel je voor, Barbara, dat je straks zo bij de dokter komt en die zegt van, goh, ik weet niet hoe het komt, hoe dat we het ooit gemist hebben, maar... Ja, uit de resultaten van uw laatste onderzoek blijkt dat het nog 24 uur te gaan is op deze aardbol. En dan zit het hier voor jou erop. Als je dan plots geconfronteerd wordt met die sterfelijkheid die heel erg dichtbij komt. En je kijkt terug naar alle dingen die je hebt gerealiseerd in je leven.
Mm-hmm.
Maar ook naar die mooie uitdagingen die nog op de plank liggen, mm-hmm. die plannen en dromen. En je gaat voelen van wat dat met je doet. Dan is de vraag van, goh, wie is Barbara nog niet geworden die ze straks wel zou willen zijn?
Goh, zo sta ik niet in het leven eigenlijk. Van wie ik ooit... Allee, ik probeer te streven naar de betere versie van mijzelf. En ik probeer dat voornamelijk te doen door voor de anderen iemand te zijn. Iemand heeft nooit gezegd, het is niet... Mensen gaan je nooit herinneren voor wat dat je doet of wat dat je zegt, maar wel hoe dat jij hun hebt doen voelen.
Ja, zeker.
En dat is altijd bijgebleven. En dat probeer ik op dagelijkse basis te doen.
Mooi. Ja.
En dat is eigenlijk denk ik ook het doel dat ik wil nastreven. Dat mensen heel respectvol omgaan met mensen. Mensen ook het gevoel geven dat iedereen ertoe doet. Hè.
Ja.
Dus ik denk niet dat ik iemand ga zijn dat ik zeg, goh, als ik nog maar 24 uur te leven, ik ga nooit die persoon zijn.
Mm-hmm.
Ik probeer daar altijd aan te werken.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, daar al zo bewust eigenlijk elke dag mee.
Maar dat is misschien ook een beetje omdat ik ben heel, heel erg geconfronteerd geweest met sterfelijkheid. Mm. Mijn zus is op minder dan 24 uur gestorven. Okay. Zonder te weten geen aanleiding toe, meningitis.
Ja.
En dat is op een moment dat je als jonge persoon in het leven staat. Zij was 14, ik was 18. Ik begon aan mijn studies in Leuven. Dus dat is iets wat een enorme impact op je nalaat. Hè? Waardoor dan je soms ineens gedwongen wordt om over andere dingen na te denken. Terwijl je medestudenten atjes aan het doen zijn in de vakbaars. En dan, dat heeft mij ook gemaakt wie dat ik ben, denk ik, ergens. Hè? Daar... dus dat is misschien die reden dat ik daarom zo ook in het leven sta. Ik weet hoe fragiel het leven is.
Ja. Mooi. Dank u wel om dat ook te delen. Het zijn dingen die een onnoemelijke impact hebben natuurlijk.
Dus, ja, dat is... En dat is ondertussen al heel... Ik leef al langer zonder haar dan met haar. Maar dat blijft, dat blijft moeilijk. En ik ben nu ook mama. Hè. Het ergste wat je kan overkomen is dat. Hè.
Ja.
Dus naar mijn ouders toe heb ik ook, sinds dat ik mama ben, dat ook heel anders bekeken. Want een zus is anders dan een kind, is anders dan een ouder verliezen. Maar voor hun dat kind verliezen, dat is iets wat ik nu pas besef. Hoe dat dan... Ik kan het mij zelfs niet inbeelden. Ik wil het mij ook moeten inbeelden, maar... Ja.
Ja.
Heftig. Ja, heel heftig.
Ja.
Mm-hmm.
Is er iets wat waarvan je zou zeggen, goh, als het morgen met mij gedaan is, dan is er iets wat ik nog niet gedaan heb, wat ik altijd wel had willen doen? Of sta je ook zo in het leven dat...
Ja, god, er zijn er veel dingen. Hè. Ik zou nog veel meer willen reizen en ik zou kinderen van alles willen leren. Maar we zijn ook levensgenieters. We zijn ook de... Ik denk dat je daar straks zei, voor wat zou je nog willen sparen? Ik spaar niet. Want ik heb ook zoiets van, oh, als we kunnen, we willen reizen dan, als we iets willen doen... We proberen. Hè? Ja. Het is ook niet dat we gat in ons hand hebben, maar we proberen toch zoveel mogelijk van dat leven te genieten. Ervaringen opdoen. Ja. Veel meer dan inderdaad aan materiële dingen vast te houden. Maar dat is wat ik belangrijk vind. U proberen nog uit te dagen. Om nieuwe ervaringen op te doen. Ik zelf ook. En niet alleen om door te geven aan mijn kinderen. Maar ik ben nu laatst 2 weken geleden voor de eerste keer een mountainbike cursus gaan doen. Een downhill in Oostenrijk. Dan dacht ik, moest mij iemand dat 10 jaar geleden gezegd hebben. Het is misschien een beetje midlife crisis. En dan dacht ik, oké, we gaan dat gewoon doen. Maar ik ben dan ook zo blij dat ik dat gedaan heb. En dat is dan zo weer een ervaring rijker en ook een overwinning op jezelf alweer. Ja. Dat ik denk, ah ja, fijn. Zo'n dingen zou ik wel willen blijven doen. Ja.
Nieuwe ervaringen opdoen.
Vind het wel fijn. Dus dat zou ik willen blijven doen. Maar om nu 1 te zeggen van dat wil ik nog gedaan hebben, dat heb ik dan ook weer niet. Nee.
Dus vooral nieuwe ervaringen opdoen en heel veel kennis en vaardigheden doorgeven
aan kinderen. Aan de kinderen, ja.
Mooi, ja. Dat zijn heel wat doelen om voor te leven.
Ja. Dat is waar. Daar draait het eigenlijk ook om, hè? Om toch proberen iets na te laten. Dat iemand iets positief meepakt van hetgeen dat jij gecreëerd hebt. En dat is niet per se een omission, hè? Dat kan gewoon ook je levensfilosofie, hoe dat je het leven staat. Dat is ook al... Ja, daar zou ik ook wel heel content mee zijn.
Ja. En als je er eentje zou moeten uitpikken, wat zou dan dat ene ding zijn wat je zou willen nalaten? Dat mensen zeker zouden moeten weten of onthouden of voelen misschien wel.
Ik ben altijd verwonderd hoe dat je eigenlijk altijd moet blijven geloven ergens in. Eigenlijk is een mens best wel sterk.
Ja.
En er zijn veel... Alleen, tegenslagen krijgt iedereen op zijn pad. De ene vroeger dan de andere of intenser dan de andere. Maar dat mensen die hoop nooit mogen opgeven. Dat er altijd wel manieren zijn om ooit terug die zon te zien achter die wolken. Ja. Ook hoe moeilijk dat het ook soms kan zijn. Maar daar moet je soms ook door willen laten omringen door de juiste mensen. En soms ook durven afscheid nemen van die je dat niet gunnen. Of die je daar niet in kunnen meetrekken. Of die dat niet... Maar ergens... Is er die hoop wel ergens? Allee, het gaat misschien nooit meer zijn het leven gelijk dat je het gewild zou hebben. Hè? Want ik denk dat wij iedereen, of ik toch, vroeger opgroeide met zo'n idee van... Oh, als ik 40 ben, wat ik nu ben, dan had ik als kind al dat. Dan had ik al... Oh, ik zag het zo wel voor mij. En ergens heb je verwachtingen van het leven als je opgroeit om... Maar dat loopt niet gelijk dat je wilt. En... Wij worden daar eigenlijk ook te weinig op voorbereid eigenlijk. Ergens moet je zo misschien een soort cursus krijgen voor die mentale weerbaarheid. Of hoe dat je daarmee moet omgaan. Of hoe dat je... Ja, dat overkom je. Je moet er maar mee doen, hè. En als je op dat moment ook de mensen rondom je juist omringd zijn, dan ik denk dat ik ook wel chance heb gehad dat ik... Ja, liefdevolle ouders en... Dat je daar dan wel door kunt. Op een andere manier, maar je gaat weer terug kunnen lachen. Ja. En dat is iets wat ik wil meegeven. Dat hoe moeilijk het soms is, er zit ergens... Je moet hoop blijven koesteren. En er zijn manieren om aan je verdere weg, zijn verder leven te timmeren, opdat je terug geluk gaat vinden.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi. En,
ja.
Een heel mooi inzicht om deze aflevering mee te eindigen. Ik denk dat... Zeker met hetgeen wat jij hebt meegemaakt, want ik weet niet hoe heet je zus?
Marie.
Marie, ja.
Ja.
Dus op die manier toch ja, een stukje terug tot leven gebracht wordt om de les die je ja, ook daar met haar overlijden hebt meegepakt om die zon terug te willen zien die altijd wel ergens achter de wolken zal verschijnen. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes. Alles wat je nog doet. Zeker ook met Noemige verder uit te rollen.
Dank.
In Europa en daarna.
Ik voel de ambitie.
Ik voel de ambitie dat hier spatten. Ook de wereld. Met alle uitdagingen die dat daar ongetwijfeld weer bij horen. Maar je zei het zelf al. Blijf je omringen met mensen. Die op die momenten ook weer van betekenis kunnen zijn. En dan schijnt de zon altijd wel ergens in de wereld. Dus heel veel succes.
Dank u en dank u dat ik hier mocht zijn.
Ja, dank u wel.
Oké, goed.
Bedankt dat je deze aflevering van Buspraat hebt beluisterd. Vond je de aflevering waardevol? En wil je de podcast steunen? Kijk dan even op www.buspraat.be/steun. En ontdek de verschillende mogelijkheden. Wie weet doe ik in een van de volgende afleveringen wel een shout-out naar jou of jouw bedrijf. En als jij veel waarde hecht aan het ontwikkelen van win-win relaties, schrijf je dan ook even in voor de Buspraat ontnetwerk lunches via www.buspraat.be/lunch. Dat is de manier bij uitstek om efficiënt en effectief met andere opmerkelijke professionals uit het Buspraat netwerk te verbinden. Tot volgende keer, dan zit ik samen met Katelijne Barré in een gesprek over je innerlijke criticus, vertragen en het druk hebben.